Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Als cowboys met getrokken revolvers staan Donald Trump en aanklager Alvin Bragg tegenover elkaar in een van de meest besproken strafzaken ooit. Het gaat over de financiële afwikkeling van $130.000 zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Onzin, zegt Trump. Dit is gewoon een heksenjacht geregisseerd vanuit Washington door de slechtste president uit de geschiedenis van het land.
This is a witch hunt and it's a shame and it comes out of Washington. It's in coordination with Washington, everything, including the DA's office. It's in coordination with Washington. I just want people to understand that this is done for purposes of hurting the opponent of the worst president in the history of our country.
Heeft Trump boekhoudkundig gesjoemeld en ging het om de beïnvloeding van de verkiezingen van 2016? Nou en of, zegt de aanklager. Larikoek, zegt Trump. Natuurlijk duiken we er zo dadelijk in. We kijken ook terug op een superspannende politieke week die uiteindelijk eindigde met een hulppakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan en de onteigening van TikTok. En de golf van pro-Palestijnse demonstraties en antisemitisme die door de academische wereld raast. Dit is aflevering 229 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Achter de microfoon in de studio met een beker koffie, onder het wakend oog van Wesley.
Ja, dat is altijd mooi. Mijn naam is Jan Posma. Aan mijn vertrouwde eettafel in Washington, ook met een kop koffie uit mijn Amerika-podcast mok. Dus dat smaakt extra lekker. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik groene blaadjes en een blauwe lucht. Dat is heerlijk. Maar als ik dan naar de tv kijk, Bernard, dan zie ik alleen maar rechtbanken. Alleen maar rechtbanken.
Hey, nog even over die koffiemok. Volgens mij heb jij nooit gewonnen.
Nee, dus terwijl ik jou toch altijd hele moeilijke vragen stel. Ja. Dus. Ja. Dit is omkoping. En
omkoping
dat heb ik onder
van de producent, ja.
Precies, ik heb dat onder een boekhouderkundig trucje heb ik dat verborgen gehouden, Bernard.
Oké. Wat heb je deze week in de hoofdstad van de westerse wereld beleefd, Jan?
Wat ik zei, het is dus de hele week volgen we hier natuurlijk het rechtbankdrama waar jij het net al over had. En daarnaast komen daar hooggerechtshof dingen bij en andere rechtbankdingen. Ik voel me een soort rechtbankverslaggever. Dus het was heerlijk dat er afgelopen weekend even wat anders was. Een beetje afleiding in de stad. We hadden hier, en het was echt compleet wat anders hoor, Bernard. We hadden hier een demonstratie van Red Bull. De Formule 1-team van Max Verstappen. Die was natuurlijk zelf of niet, want die was aan de andere kant van de wereld aan het racen. Maar dan reed hij dus een Red Bull Formule 1 auto over Pennsylvania Avenue. En dat was echt leverde hele mooie plaatjes op. Met op de achtergrond het Capitool. Het was echt gaaf. En ik was van tevoren ook heel benieuwd, want Amerikanen zijn natuurlijk echte NASCAR-fans. Die kijken IndyCar, die kijken van alles, die houden van autoracen. Maar Formule 1 is hier nog echt een beetje, ze proberen dit land nog te veroveren. Het grote commerciële power zit daarachter. Ze hebben al 3 races in Amerika, maar ik weet nog niet echt of die Amerikanen al om zijn. Dus ik vroeg me af, komen hier mensen op af? En ja, het antwoord was gewoon ja. De hele stad was uitgelopen. Er hingen mensen letterlijk aan lantaarnpalen om die auto's te kunnen zien. En wat ik ook wel mooi vond om te zien, je zag veel Latino's, veel Mexicanen ook natuurlijk. De teamgenoot van Max Verstappen is een Mexicaan, Sergio Perez. Je zag ook veel zwarte inwoners van Washington. Je zag Aziatisch Washington. Die waren ook echt uitgelopen. Dus het was allemaal heel divers. En dat zijn groepen die zie je vaak niet in hele grote aantallen downtown. Ik ben ook wel eens bij huldigingen geweest van hockeyteams en andere grote evenementen. Dan is toch blank Amerika wat er staat. En ja, die Latino's die wonen in andere wijken. Aziaten wonen ook vaak wat verder uit de stad. Dus je zag echt een heel ander gevoel. Het is echt een internationale sport. En het gaf een beetje een WK-gevoel hier. Ik zie overal shirtjes van over de hele wereld hier altijd tijdens het WK-voetbal. Nou, nu was dat dus met Formule 1. En mijn Hollandse hart ging ook wat sneller kloppen, want ik zag een hele hoop Max Verstappen-shirts. Dus ook een beetje Hollandse trots, Bernard.
Ja, dit, Jan, is een verhaal waarmee je een hoop BNR-collega's en luisteraars jaloers maakt. Eigenlijk zouden
dat hoop ik ook, daar doe ik het ook om.
Ja, ik ben helaas totaal ondeskundig. Anders zouden we deze podcast verder eigenlijk alleen maar over Formule 1 moeten houden. Ja. Hey, maar dan gaan we toch maar even een sprongetje maken naar de meest opvallende nieuwsverhalen. En dan gaan we beginnen met het verhaal over het steunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Dat is aangenomen. Bijna tegen beter weten in, zou ik zeggen, met in de hoofdrol Mike Jackson. Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
Ja, en Bernard, ik moet toch even beginnen met de loftrompet af te steken over Mike Johnson. Want vorige week, toen hadden we het erover. Ik dacht echt, dit wordt een heel, heel moeilijk plan. Dit gaat hij nooit redden. Dat hele plan om al die hulppakketten uit elkaar te trekken, dan weer in elkaar te zetten en dan als een soort IKEA-pakket dan naar de Senaat te sturen, zodat die er dan ook nog een keer over moesten stemmen. Ik moest dat echt nog zien. Ik had daar weinig geloven in. En ja, nu zitten we dus een week later. Hij heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Ik vind het echt wel vrij ongelooflijk, hoor. Dit is echt een hele grote prestatie.
Ja.
Vind je niet?
Ja, absoluut. Ja, ik was zeer onder de indruk. Ook over de manier waarop hij het heeft aangepakt, uiteindelijk. Ja.
Ja, want hij is natuurlijk zelf, hij is niet ervaren. Hij is eigenlijk bijna toevallig. Het was niet toevallig, maar hij is wel echt met een paar omweggetjes was hij uiteindelijk de persoon die Speaker of the House werd. En dat was echt niet de favoriet vooraf. Hij is zelf onderdeel van die conservatieve Trump-vleugel, die hulp aan Oekraïne natuurlijk onzin vindt, of vond in zijn geval. Hij was ook echt uitgesproken tegen Oekraïne-hulp. Jij noemde die Trump-vleugel de F-site in je column. Dat vond ik wel heel mooi. Ik ben even vergeten, was dat de BNR-column of de FD-column?
Nee, dat was
een van de twee.
Ja, ik geloof de column in het Financieel Dagblad was dat. Ja,
dus voor wie het terug wil lezen, was een mooie column. En inderdaad, het is ook een soort F-site, want dit is de harde kern van de Trump-aanhang met Marjorie Taylor Greene voorop, die natuurlijk het hardste schreeuwt. Dit zijn de mensen die het meeste hoort. Die dreigt ook nog steeds, die Marjorie Taylor Greene, met twee collega's om Johnson af te zetten vanwege dit hele gebeuren. Dat blijft ook boven de markt hangen. Maar Johnson die heeft ondertussen ook de steun van Trump binnengehaald. Zoals altijd geldt daarbij garantie tot de deur. Dit kan zo weer veranderen bij Trump. Maar het is hem toch gewoon gelukt met die hulp van Trump er dus bij. Wat volgens mij de sleutel is geweest, dat bezoekje aan Mar-a-Lago, waar Johnson die steun voor Trump heeft binnengehaald. En uiteindelijk met iets minder dan de helft van zijn fractie in het Huis van Afgevaardigden heeft hij het erdoor gekregen, dus met hulp van democraten. En in de Senaat was er een overweldigende meerderheid. Daar wisten we ook wel dat daar echt de steun groot was, maar daar liepen ook nog een paar republikeinen over vergeleken met de vorige keer dat hierover gestemd werd. Dus samen met de democraten heeft Johnson dit echt voor elkaar gekregen. En ja, je kunt zeggen, denk ik, dat in beide partijen nu samen die traditionele Amerikaanse opvatting van wij zijn de leider van het Vrije Westen, daar hebben we een rol in, een verantwoordelijkheid. Dat je dat weer hoort, dat dat weer de boventoon voert voor dit moment in ieder geval. Wat echt wel een geruststelling is natuurlijk voor Oekraïne, voor de rest van de wereld en ook voor de NAVO.
Ja, zeker. Ja. En ik dacht, toen ik dat ook allemaal bekeek en volgde, Trump heeft natuurlijk geen zin in een nieuwe crisis in de Republikeinse fractie. Want ja, vorige keer toen de voorzitter is weggetoeterd, kreeg je een voorzitter die daarna ook weer werd weggetoeterd. En voordat je het wist, ging het een maand lang alleen maar over het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. En de politiek stond stil. En ik kan me voorstellen, Trump denkt, ja, dat moeten we toch niet doen. Denk jij nou dat de roeptoeter Marjorie Taylor Greene het uiteindelijk maar laat lopen met die motie om hem af te zetten?
Ja, ik heb dat gevoel op dit moment wel. Marjorie Taylor Greene is natuurlijk bijna net zo onvoorspelbaar als Trump. Maar ik heb echt wel het gevoel dat dit eventjes klaar is eigenlijk. Trump die sprak deze week nog zijn steun uit aan Johnson. Wat een heel duidelijk signaal was. En ik heb het gevoel dat daarmee het echte gevaar voor hem wel geweken is. Want... laat ik eerst even zeggen wat Trump hier inderdaad bij denkt. Want hij denkt volgens mij, wat jij ook al aangeeft, hij denkt maar aan één ding. Hij denkt aan verkiezingen winnen. En dan is weer zo'n leiderschapsstrijd echt een probleem. Ook voor Trump. Dan staan de Republikeinen zijn dan weer weken, met een beetje pech, weken in het nieuws. Allemaal gedoe, interne ruzies. Dat wil je niet. Tegelijkertijd denk ik ook, niets is zo veranderlijk als Trump. Dus als dit allemaal mislukt was, dan weet ik niet op wat er met Johnson was gebeurd. Dan was hij misschien wel geslachtofferd inmiddels. Maar goed, hij heeft het gered. Ik denk dat de grotere vraag hierbij is. Want stel dat Marjorie Taylor Greene toch die afzettingsprocedure start. Dat kan zij doen, één naar eentje. Maar ze heeft ook de steun van twee collega's. Stel dat ze dat dan doet... wat gebeurt er dan? En ja, dan kunnen de Democraten, die kunnen Johnson redden. Want samen hebben ze dan toch nog genoeg stemmen. Ik denk wel dat ze hem zouden helpen als dat zover zou komen. Ja. Dan kan Marjorie Taylor Greene roepen wat ze wil. Maar dan loopt het spoor daar gewoon dood. Ja,
ik denk je gelijk hebt. En ik vond ook eerlijk gezegd het verhaal eromheen wel interessant, onthullend. Johnson heeft... En ik geloof dat is waarschijnlijk in februari al gebeurd. Geheime briefings gekregen van de CIA en de MIA, dat is de Militaire Inlichtingendienst, over de situatie in Oekraïne. Maar ook over de kans dat Poetin, als die succes zou hebben in Oekraïne, Oost-Europa zou kunnen aanvallen. Daar is hij van geschrokken. En ik vond het ook wel mooi hoe dat beschreven werd in de media. Hij is een orthodox evangelische christen. Dus hij is op de knieën gezakt en gaan bidden om inspiratie te krijgen voor het juiste besluit. En uiteindelijk dit besluit genomen. Dit klinkt als een flauwe grap, maar ook wel een beetje in de sfeer van God zegene de greep. En dat heeft hij dan echt gedaan. Ik vind dat een heel bijzonder verhaal. Dat hoor je niet elke dag. Hey Jan, en er zit ook TikTok in dit wetsontwerp. Dat moet, althans het Amerikaanse deel, dat moet dan los worden geweekt van TikTok. En dat moet dan in Amerikaanse handen. Waarom is dit terecht gekomen in dit wetsontwerp?
Ja, ik denk dat dit ook weer een slim trucje is geweest van Johnson. Dit TikTok-verhaal, dat loopt al een hele tijd. Hè? Je kan hier heel makkelijk iets toevoegen aan wetsvoorstellen hier in Amerika. En dan kunnen er dus ook dingen gekoppeld worden aan elkaar die eigenlijk in eerste instantie niks met elkaar te maken heeft. Maar dit is wat Johnson nu doet echt heel slim geweest. Want dit is een onderwerp waar iedereen voor is. En dat komt nu ook op die bult van maatregelen, Oekraïne en al die andere zaken waar wat discussie over is binnen zijn eigen partij. En TikTok, eigenlijk de enige die daar op dit moment niet voor is, voor deze wet, dat is Trump. En dat is wel een beetje raar, want Trump die wilde ooit zelf TikTok nog verbieden. Toen hij zelf president was, dat is toen niet gelukt. En inmiddels is hij 180 graden gedraaid. Vindt nu dat juist Meta moet worden aangepakt. Hè? Facebook, de grote Amerikaanse bedrijf, want daar zit het grote gevaar. Die zijn de enemy of the people volgens Trump. Maar de meerderheid in het Amerikaanse congres ziet meer gevaar in TikTok, want dat is natuurlijk uiteindelijk een Chinees bedrijf, heeft een Chinese eigenaar. En daar kunnen de Chinezen dan propaganda mee verspreiden via hun algoritmes. Ja. Wat bij zo'n beetje alle jongeren in Amerika terechtkomt.
Dat is terecht. Misschien wil Trump zelf TikTok wel kopen, bedacht ik. Met zijn mediabedrijf. Het zou kunnen hoor.
Dat is wat ik wel altijd raar vind hierin. Trump die heeft hier wel een belang in, want die heeft zelf ook een sociaal media platform met de Truth en met zijn hele mediabedrijf. Dus daar zit echt wel een punt hoor. Ja. En ik kan me Ja, ik kan me toch niet van de gedachte onttrekken, ook al is het natuurlijk zo dat al die bedrijven veel groter zijn dan dat kleine bedrijfje van Trump, dat toch wel ergens meespeelt. Ja. Maar in ieder geval, om even terug te komen op Johnson, ik denk dus echt de meerderheid in het congres denkt van wacht even, dat is China, dat is gevaarlijk. Wij hebben liever Amerikaanse boeven dan in ieder geval, hè, dat Facebook, daar is ook een hoop mis mee, maar dat hebben we dan nog liever dan Chinese boeven. Dus dit is iets geweest waar iedereen zich achter kon scharen. Waar iedereen wel blij van werd eigenlijk in grote lijnen. En ik merk ook dat het in de Amerikaanse media, het gaat natuurlijk altijd heel snel, die nieuwscycli hier, maar dat het heel veel over TikTok ging ineens. Dat meteen het onderwerp werd. Dus ik had het idee dat het echt een slimme actie was van Johnson in dit geheel. Al moet ik ook wel zeggen, ik vind het nog steeds ook wel bizar on-Amerikaans, hoor. Dat je van een heel groot bedrijf, wat dan gewoon via de vrije markt hier zijn geld verdient eigenlijk, wat heel succesvol is. En dat je dan als Amerikaanse overheid zegt van dat mag niet meer. Je krijgt de keuze of snel afstoten, verkopen aan een Amerikaan, of je wordt verboden. Dat is heel on-Amerikaans, vind je niet?
Ja, zeer. Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is inderdaad. Maar goed, het is nu wet, dus het zal wel moeten gebeuren.
Ja. Hey, en als ik nog eventjes terug mag komen, want wat jij eerder zei over Johnson, dat vind ik ook wel fascinerend over hoe die man in elkaar zit. En er was deze week in The Atlantic, dat maandblad, daar was een heel, heel mooi profiel stond daarin over Johnson. En daar zaten twee details in die ik even met je wil delen. Dat ging over het bezoek van Mike Johnson aan Mar-a-Lago een tijdje geleden. Hij praat dan met Trump. Hij was daar toevallig voor andere dingen. Ik geloof om geld binnen te halen voor zijn campagne. Dan gaat hij ook naar Mar-a-Lago. Werd er uitgenodigd door Trump. En dan wat daar gebeurt is heel dramatisch. Een paar dagen daarna zijn kinderen die zijn aan het spelen op het strand. En een van die kinderen, dat zijn tieners, een tweeling volgens mij. Een van die kinderen die verdrinkt bijna. Die wordt gered, het komt allemaal goed. Maar dat kind heeft wel echt moest naar het ziekenhuis. Was vrij dramatisch allemaal. En daarna belt hij met Trump. En Johnson omschrijft dat alsof Trump daar ook een soort moment had van. Een soort religieus moment. Want hij zegt dan, Johnson, van ja, dit is met de hulp van God is het goed gekomen. En er wordt omschreven dat Trump dan veelbetekenend herhaalt. Ja, door God is dit gekomen. En dat een moment zou zijn geweest, in ieder geval hoe Johnson dit aandraagt. Dat Trump en Johnson dichterbij zijn gekomen. Dus drama daar. En een moment waar ik echt heel erg om moest lachen. Johnson, die heeft op een bepaald moment, dit is een heel ander moment, dan zegt Johnson tegen Trump, ja, ik heb voor je gebeden. En dan zegt Trump, doe God de groeten van me. En dan moest ik dat zo om lachen. Ja. Dat is zo Trumpiaans.
Ja. Oké. Nou ja, hey, wie zijn de winners en de losers in dit epos?
Nou, je moet maar even zeggen of je het met me eens bent of niet. Maar volgens mij de grote winnaar is Johnson. Want dat hij dit voor elkaar heeft gekregen met twee partijen achter zich. Dat is natuurlijk noodgedwongen, maar dat is echt iets. Ik vind het echt ongelooflijk dat hij dit gered heeft. Ik denk dat Trump de goed een beetje zo tussendoor schuift op dit moment. Ik vraag me trouwens ook af, even een gedachte tussendoor. Het is ook wel hele goede timing geweest voor Johnson. Dat net op het moment dat Trumps rechtszaak begint, Trump een beetje afgeleid is. Heel veel op zijn bordje heeft dat dit er doorheen komt. Misschien heeft dat ook nog wel meegespeeld. Maar ik heb ook wel het idee dat de mainstream hier, de gematigde democraten, de gematigde republikeinen, die hebben gewonnen. En volgens mij is Marjorie Taylor Greene en haar fractie, de MAGA-fractie, die zijn een beetje de verliezers volgens mij.
Helemaal mee eens. Jan, moeten we ook nog even praten over het proces? Ik lijk Franz Kafka wel, zeg als ik het zo
precies.
Zeg.
Ja.
Maar dat proces dat we maar gemakshalve het Stormy Daniels proces zullen noemen. Enorm circus in en voor de rechtbank in New York. Zeeën van journalisten en belangstellenden. De rechter heeft beslist dat er geen camera bij mag in de rechtszaal. Dus je ziet alleen maar tekeningen. En je hoort verslagen van journalisten die er binnen waren. Maar er gebeurt des te meer. Even snel de feiten nog, Jan, op een rijtje.
Ja, Trump die heeft dus in de aanloop van de verkiezingen van 2016 door zijn advocaat Michael Cohen $130.000 aan zwijggeld laten betalen aan Stormy Daniels, die voormalige pornoster. Zij mocht daarom niks zeggen over de seks die ze met Trump zou hebben gehad. Trump ontkent dat nog steeds, in ieder geval zo af en toe. Ja. Ik weet niet of hij daar nog heel consequent in is, maar hij zegt dat er niks aan de hand is. Nou, dat zwijgeld betalen, dat is natuurlijk heel schimmig, maar geen strafbaar feit. Dus die zaak die draait eigenlijk niet om haar. Het gaat eigenlijk meer om wat die Michael Cohen heeft gedaan. Die oude advocaat, ritselaar van Trump. Die heeft dat zwijgeld betaald. Trump heeft het dan later terugbetaald. En in de boekhouding is dat terechtgekomen onder het kopje advocatenkosten. En de aanklager zegt, ja, dit is fraude. Dat is een overtreding, dat mag niet. Maar omdat dit tijdens de campagne gebeurde en in de context van een campagne ook is gedaan, is het nog erger dan dat. Dat werd echt een groter misdrijf. En dat is de wetgeving in New York. Hè, daar kun je stapelen. En dat probeert de aanklager hier te doen. Dan wordt het dus erger als je de ene misdaad gebruikt om de andere te verdoezelen.
Ja.
En Cohen, die heeft voor deze zaak natuurlijk al in de gevangenis gezeten. En is tegelijkertijd ook de belangrijkste getuige.
Ja, en Trump zegt, jongens, jullie zeuren. Een bedrag dat je aan een advocaat betaalt, ja, dat zijn advocatenkosten. En dat hele verhaal eromheen, ja, dat is allemaal door het Biden-regime zo verzonnen. Ik heb helemaal niets misdreven.
Ja, precies. En ik moet ook wel zeggen, Trump die zegt dus dit is onder een retainer. Hè, ik betaalde gewoon een vast bedrag. Ik keek er niet eens naar. Dat is wat hij daarbij zegt. Ja, ik moet wel zeggen, die aanklager die moet dit nog wel eventjes overtuigend naar die jury brengen. Want ik hoor aan alle kanten, dat zal jij vast ook horen, dat dit best wel een nieuwe manier is van zo'n zaak aanvliegen. En dan hoeft er maar één persoon in die jury te twijfelen en dan valt de hele boel al om. En ja, wat die aanklager probeert te doen, die probeert te laten zien dat die betaling aan Stormy Daniels onderdeel was van wat groters, een structureel iets was, geen incident. Ook bijvoorbeeld die betaling aan Karen McDougal, een oud Playboy-model wordt erbij gehaald. Een betaling aan een portier die beweerde dat Trump een buitenechtelijke zoon zou hebben, wat Trump ook ontkent. Maar goed, daar is ook geld aan betaald. En dit gebeurde allemaal dan vlak voor de verkiezingen, toen Trump net die Access Hollywood tape had die naar buiten was gekomen. Hè? De bekende grab him by the, you know what. Ja. Dus best wel een moment waarop hij eigenlijk zo'n verhaal even niet erbij kon gebruiken. En ik moet zeggen, of dit nou wordt bewezen allemaal, I don't know. Maar we krijgen wel een heel mooi inkijkje in hoe dit werkt dan op zo'n moment. Want de eerste getuige, David Packer, terwijl wij elkaar spreken, het is nu donderdagochtend in Amerika, middag in Nederland, is die Packer weer aan het woord. De eerste getuige, voormalig uitgever van de National Enquirer. Bernard, ik weet niet, jij ziet hem vast ook wel eens liggen bij de lokale supermarkt.
Ja, dat ligt bij elke kassa in de supermarkt. En dat is zo'n blad waarin steeds staat dat hoge generaals verzwijgen dat we zijn omgeven door UFO's. En dat staat er met koeienletters in. Het echte portret van Donald Trump zoals niemand het kent, van dat soort verhalen.
Ja, precies.
Oké, maar dat was eigendom van die meneer Packer. Die heeft het verkocht volgens mij. Maar goed, die was eigenlijk.
Ja, die zit er in ieder geval niet meer in inderdaad. Maar die blikt daar nu op terug. En dat was echt een dikke vriend van Trump al jarenlang. En die hielp hem dus ook bij zijn campagne. Dus hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat er negatieve verhalen kwamen over Trumps rivalen toen de voorverkiezingen gaande waren toen. Dus Ben Carson, zo'n blast from the past, die chirurg. Die zou bij een hersenoperatie een stuk verband in het hoofd van de patiënt achter hebben gelaten. De mooiste en ook tegelijkertijd het dieptepunt vind ik Ted Cruz, zijn vader, zou medeplichtig zijn geweest aan de moord op John F. Kennedy. Ongelooflijk verhaal natuurlijk, maar waar we het echt best wel wat over gehad hebben toen. Marco Rubio, ook een tegenkandidaat van Trump, toen zou een kind hebben verwekt en aan de cocaïne zitten. Hillary Clinton, daar staan nog steeds regelmatig verhalen op de voorpagina. Met allemaal foto's waarin ze helemaal is grijs gemaakt, heel ongezond uitziet. Ze wordt echt op een bepaald moment, werd ze week na week doodverklaard met de vreselijkste ziektes. Die Packer die praat nu eigenlijk voor het eerst over hoe dat ging, hoe dat nou werkt intern. En hij gaf bijvoorbeeld toe dat die foto waarop het Cruz-verhaal was gebaseerd niet echt was. Dat is best, nou, vond ik dan interessant om te horen dat dat dus allemaal bewust was, zullen we maar zeggen. En hij vertelde ook hoe Trumps campagne al vroeg een bijeenkomst aanvroeg in de Trump Tower, waarin afspraken werd gemaakt to catch and kill. Dus om verhalen over Trump die negatief waren, om die, om die gewoon eigenlijk in de doofpot te stoppen.
Ja, maar dat deed hij dan.
Pekker regelde dat.
Ja, dat deed hij dan door daar een vermogen voor te betalen aan iemand met zo'n verhaal. En dan de rechten af te kopen. Hè? Dus er komt iemand, bijvoorbeeld die portier, die zei dat Donald Trump een stiekem een kind had bij iemand anders. Die gaf hij dan toch heel veel geld. En die liet hij dan tekenen met als voorwaarde, daar ging het dan om, dat hij met dit verhaal nergens heen ging. Ook niet naar andere media. Ja. En zo heeft hij heel veel kunnen onderdrukken. Nou ja.
Checkbook journalism noemde hij dat. Ja, maar het heeft niks met journalistiek te maken.
Niets. Nou, ik zou zeggen, wordt vervolgd.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Op universiteiten in het hele land en vooral op de elitescholen woeden felle protesten tegen Israël en voor de Palestijnen. En dat is geen probleem natuurlijk, maar wat wel een probleem is, daarbij wordt ook fel antisemitisme gemeld. En dat is gevaarlijk. Dan praat je over Joodse studenten die een steen naar hun hoofd krijgen of die worden toegesist. Ga terug naar fucking Berlijn of naar Polen, waar je vandaan komt. Dat levert natuurlijk grote gespannen situaties op. De politie heeft inmiddels onder meer op Columbia University in New York ingegrepen, arrestaties verricht ook. Aan beide kanten trouwens ook Joodse studenten zijn opgepakt. En de arrestanten die worden dan over het algemeen gesproken weer vrijgelaten. Maar het is verontrustend. Het zijn heel verontrustende berichten. Heb je hier een verklaring voor, Bernard, dat dit zo uit de hand loopt?
Ja, ik denk natuurlijk veel over na, want het gebeurt niet alleen in Amerika, maar het is in Amerika wel heel, op die universiteit wel heel gruwelijk, vind ik, de mate waarin het gebeurt. Wat er volgens mij aan de hand is, maar dat heb ik ook uit publicaties die ik erover heb gelezen. Ik heb ook een aantal vragen voorgelegd aan David. Want die is met de camera voortdurend daarbij aanwezig. En die praat dus met, die neemt dat allemaal op. En die hoort ook al die vervloekingen en die afschuwelijke dingen zeggen. Wat de indruk die er is dat die actievoerders een verband zien tussen wat zwarte Amerikanen hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. En ze zien Palestijnen als slachtoffers van kolonisten. En dan zien ze een parallel tussen, zeg maar, Black Lives Matter en het lot van de Palestijnen. Dat zetten ze een beetje op één rijtje. En racisme en antisemitisme zijn altijd latent aanwezig. Dat weten we. Maar dat het in zo'n grote mate losbarst, dat verbaast me wel, hoor. In New York wonen 3 keer zoveel Joden als in Tel Aviv. Maar ook daar slaat het toe. Joodse studenten verlaten de universiteit. Die zeggen, ik ga hier weg, ik kom hier niet meer terug. En dan moet je denken dat de ouders van een student op zo'n Ivy League school, hè, die hele deftige scholen, die betalen $82.500 per jaar om hun kind daar te laten studeren. En dan zeggen die Joodse studenten in dit geval, ja, sorry, dat zal wel, maar ik ben weg. Ik durf gewoon het terrein niet meer op. Het is gevaarlijk. Ja.
En de universiteit, Columbia University in dit geval, die zegt ook van wij gaan vanaf nu alles online doen.
Ja,
vanwege deze spanningen.
Ja, en New York University ook. Die is ook helemaal online gegaan. Nou duurt het academische jaar duurt nog maar 1 week of 2. Maar goed, de rest van het academische jaar komen er dus geen studenten meer in collegezalen.
Nee. Ja, bizarre situatie. Ik moet even 2 dingen waar ik aan moet denken. Van wat jij vertelt, hè, die vergelijking of die parallel met Black Lives Matter en het gevoel van onderdrukking. Ik las een tijdje terug een artikel over hoe het meest pro-Palestijnse land van Europa, dat Ierland is. En dat de Ieren ook dat gevoel hebben. Van, wij weten hoe het is om gekolonialiseerd te worden, om onderdrukt te worden.
Er zijn twee landen die er bekend om staan. Inderdaad Ierland, maar ook Spanje. En waar dat nu precies vandaan komt, heb ik nooit begrepen. Maar bijvoorbeeld premier Sanchez, die overigens op het punt staat om misschien af te treden vanwege een corruptieschandaal rondom zijn vrouw. Maar die is de EU-landen langs gaan reizen om te pleiten voor erkenning van de staat Palestina. Dus de Spanje en Ierland zijn inderdaad allebei altijd eigenlijk zeer pro-Palestijns.
Dat was iets waarvan ik dacht, ik snap een beetje de gedachtegang. Wat bijvoorbeeld van mensen die zeggen van er is een parallel tussen Black Lives Matter en wat in Israël gebeurt. Tegelijkertijd zie ik ook een enorme simplificering. Het is natuurlijk zo ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb altijd trouwens, als we over dit conflict hebben, dan heb ik het gevoel dat alles wat ik zeg een soort cliché is. Dus bear with me hier. Maar het is natuurlijk super ingewikkeld allemaal. En wat ik hoor als ik ook met demonstranten hier in Washington praat. Hier is ook inmiddels een universiteit, American University. En GW is ook twee universiteiten. Daar zijn ook protesten. En als ik daar dan met studenten praat ook, dan hoor ik dat ze eigenlijk het conflict heel kort afkappen, zeg maar. Dat ze niet heel ver terugkijken. Dat ze zeggen van, wacht even, hoe Israël nu reageert op 7 oktober, dat is vreselijk. Daar moet meteen mee gestopt worden. Hier is sprake van genocide. Dat woord wordt dan ook heel snel gebruikt. Maar ja, je kan natuurlijk in dit conflict zo ver teruggaan als je wil. Maar je kan ook vreselijk lang teruggaan. En je moet ook verder teruggaan om dit te kunnen om hier iets genuanceerds over te kunnen zeggen, denk ik. En dat gebeurt op dit moment ook niet. Het wordt heel kort maar teruggekeken.
Mensen zeggen, ik ben voor een onmiddellijke wapenstilstand, ik noem maar wat. Er zijn gelukkig ook mensen die eraan denken dat er nog steeds gijzelaars zitten. Dus er zijn ook heel veel mensen die roepen, ik wil dat onmiddellijk die gijzelaars worden vrijgelaten en dat er een wapenstilstand komt. Daar mag je ook voor demonstreren. Trouwens, je mag overal voor demonstreren. Ik ben de laatste in de wereld om daar iets tegen te hebben. Maar dat die ongelofelijke golf van echt rabiaat antisemitisme die daaruit voortkomt, dat is wat mij, niet mij alleen, maar dat wat heel veel mensen zeer verontrust. Het is echt, het heeft echt doodenge vormen en het is zeer bedreigend.
Iets wat ik hoorde was iemand die zei van dat Columbia University, dat voor de mensen die het niet kennen, dat ligt natuurlijk in de stad. Hè? Dat ligt
in de
Upper
West Side, Jan. Dus op mijn New Yorks adres ben ik er op loopafstand vandaan.
Ja, dat is een bekend gebied voor jou. En iemand die zei van, omdat het zo in de stad ligt, krijg je ook heel snel mensen van buiten die universiteit die mee gaan protesteren. Daar komt ook een deel van dat antisemitisme vandaan, wat je sowieso in de stad merkt. En toen vroeg ik me af, persoonlijke vraag Bernard, maar jij komt al heel lang in New York natuurlijk, maar heb jij wel eens zoiets meegemaakt in New York?
Ja, nog nooit in mijn leven. En je hebt het nu over de Upper West Side, hè, waar Columbia University is eigenlijk. Dat steekt een stukje in Harlem, maar dat is niet. Dat onderscheidt zich van Harlem, omdat het voornamelijk wit is en elitair en duur. Dat stukje van de stad wordt Morningside Heights genoemd. Morningside Heights. En de werkelijkheid is dat in die Upper West Side, die niet zo verschrikkelijk groot is, daar woont een hele grote Joodse bevolking. Er zijn 21 synagoges in dat betamelijk kleine gebied. En je ziet ook overal mensen met keppeltjes lopen. En dat kan daar ook. Ik geloof dat dat trouwens nog steeds wel kan, hoor. Maar er is nog nooit iemand die heeft moeten nadenken of die er misschien gevaar liep. En dat is nu wel het geval. En het is een hele gemengde buurt, dus je hebt ook een hoop moslims daar. Je hebt heel veel Latino's, zwarten, van alles en nog wat. Allemaal mensen die je kunt rekenen tot minderheden. En ik heb altijd het gevoel dat een van de weinige plekjes op de wereld was waar dat allemaal in harmonie samenleefde. En dat is nu wel aan het verbreken. Dat is iets wat mij, het maakt me zeer verdrietig. Ik kan het niet anders uitdrukken.
Ja, Het is eeuwig zonde ook voor de stad, hè? Want dat is inderdaad, New York is nou zo'n plek waar het allemaal samenkomt. En ja, waar in mijn ervaring als blanke Nederlander, daar, als ik daar tussendoor loop, is altijd van, dit leeft soms langs elkaar, maar wel allemaal met elkaar.
Ja, en het is er zijn weinig plekken op de wereld waar zoveel Joden samenwonen op één plek als in New York City. Dus het is triest. Nou ja, ik moet er ook even. We zijn tenslotte gewoon journalisten, Jan. Dus we kunnen onze gevoelens erover hebben. Maar we moeten eventjes de ogen op de politieke bal houden. Want er zijn dus heel veel weglopende democraten. Die Biden kwalijk nemen dat hij te pro-Israëlisch is. Of zich niet genoeg inzet voor de Palestijnen. En daardoor bij hem weglopen. Dat kan maar zeggen. Die niet meer op hem willen stemmen. Maar die weglopende democraten gaan niet op Trump stemmen. Dus als dit niet snel is opgelost, we hebben het uiteindelijk, die verkiezingen duren nog even, tot 5 november. Mm. Maar als dit conflict nog lang duurt, dan zul je zien dat er democraten weglopen bij Biden. En dat Trump eigenlijk niks verliest. Er komt ook, die mensen gaan niet op Trump stemmen, hoor. Maar hij verliest geen stemmen. En Biden wel door deze zaak. Dus Trump is op de een of andere manier politiek hier ook nog spekkoper van. En dat komt natuurlijk helemaal niet omdat mensen zo verschrikkelijk veel van opvatting verschillen. Maar omdat de Republikeinse Partij stevig in handen is voor een groot deel van de evangelische christelijke beweging. Die speelt daar een enorme rol. En die zijn allemaal zeer pro-Israëlisch. Dus dat speelt allemaal een rol. Dus het heeft ook politiek gevolgen. En ook dat is verontrustend.
Ik vind het wel. Ik vond dat interessant om te zien. Dat Biden, die heeft natuurlijk een succesmoment gehad. Deze week met het hulpgeld dat naar Oekraïne is gegaan. Dat is allemaal gelukt. Een buitenlands succes voor hem. Maar tegelijkertijd is dit dan ook de week waarop dat Israëlische-Palestijnse conflict ook weer van een buitenlands probleem ook een binnenlands probleem wordt met al die voor beide, met al die protesten. En ook, hebben we het al vaker over gehad, op belangrijke plekken in de University of Michigan. Daar wordt ook geprotesteerd. Nou, een belangrijke swing state. Daar telt elke stem. Ja. En zo zijn er meer plekken natuurlijk. En dit zijn vaak jongeren, vaak democraten. En dat is iets wat Biden stemmen kan kosten. En ja, dus op het moment dat hij een succesje behaalt, is er toch ook nog steeds een ander probleem. En volgens mij het enige voor hem wat dit op kan lossen, is dat het conflict heel snel getemperd wordt, zodat het niet meer zo'n campagneonderwerp wordt voor hem.
Nee, dat is waar. En dan moet je ook hopen dat antisemitisme, dat natuurlijk altijd latent aanwezig zal zijn, dat toch een beetje gaat dimmen. Want dat is echt iets, dat is een smet op het land en zeker op een stad als New York.
Ja, en gewoon heel gevaarlijk natuurlijk, dat bovendien. En het valt me trouwens op daarbij, want hier sta ik helemaal achter, een klein puntje wat ik toch even wil maken. Het valt me ook op dat het vuur verder wordt opgestookt door bepaalde partijen hier in Amerika, door geen onderscheid te maken tussen kritiek op Israël en antisemitisme. Dat wordt ook door bepaalde rechtse media wordt dat echt op één hoop gegooid. Waardoor de woede aan beide kanten, dat is eigenlijk gewoon olie op het vuur nog een keertje. Want daardoor worden die demonstranten ook weer nog bozer. Die zeggen van ja, maar je moet ons niet allemaal dat embleempje van antisemitisme moet je op ons plakken. Dit leidt tot heel veel frustratie. En het voelt niet op dit moment alsof dat helpt in het hele gebeuren. Nee. Om het een beetje te temperen.
Nee, het is waar. Het is tragisch. Nou, we moeten het beste maar van hopen. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en jullie kunnen het natuurlijk ondertussen dromen. Maar ik zeg het toch nog maar een keer, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Als je nog niet geabonneerd bent, kan via alle bekende apps en de mogelijkheden die je kent. Vertel het aan je vrienden, vertel het aan iedereen. En Als jij een vraag instuurt, dan maak je kans op die fantastische Amerika-podcast koffiebeker. Ik drink er op dit moment uit. Ik ben halverwege de mok. Het is een flinke mok, dus dat geeft aan dat we al ook flink wat podcast gehad hebben. Maar dat we dus nog eventjes hebben voor de vragen. Zullen we beginnen met Herman van Beek dan maar?
Yep.
Bernard die had echt een vraag die jou op het lijf geschreven is. Zou het voor Nederland en Europa op lange termijn niet veel beter zijn als Trump de verkiezingen gaat winnen? Omdat wij dan gedwongen worden om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor onze veiligheid en geopolitiek en eindelijk wat volwassener worden. Ja. Nou, zegt u het maar.
Ja. Nou ja, er is iets voor te zeggen hoor. En er zijn ook de grote discussie natuurlijk in Europa, die gaat over het nemen van meer verantwoordelijkheid. En bijna iedereen in de politiek en de journalistiek die houdt zich bezig met de vraag, wat gebeurt er als we als Amerika in feite afhaakt van de NAVO? Die kans afhaken is een groot woord. Maar in elk geval dat de NAVO niet meer per definitie kan rekenen op de steun van de Verenigde Staten. Dat zou een revolutie zijn. En er gebeurt heel veel. Je ziet de Europese NAVO-landen. Discussie ook wel binnen de Europese Unie, maar dat is ingewikkelder. Maar de NAVO-landen in Europa zijn echt bezig met het opvoeren van de industrie, het maken van nieuwe wapenindustrieën, het beschikbaar stellen voor meer geld om die dingen te kopen. Wat voor Trump trouwens goed nieuws is, want de meeste van die dingen worden in Amerika gekocht. Maar het is inderdaad een bepaald plus. Is het nou, moet je nou wensen dat Trump wint omdat we dat proces maar door moeten? Nou, dat vind ik weer een beetje overdreven.
Er zit een risicootje in.
Ze kiezen Trump om een andere reden, hoop ik, dan alleen maar hierom. En wij moeten ook niet alleen maar naar Trump kijken in het kader van de NAVO. Er zijn natuurlijk heel veel andere dingen die een rol spelen.
Ja, wijze woorden. Martin de Bakker die stuurt een berichtje uit Canada. En hij luistert al langer naar ons vanuit Canada. Vindt het heel informatief, omdat Amerika natuurlijk veel invloed heeft op de Canadese economie ook. En hij wil even terugkomen op een eerdere aflevering. Toen hadden we het over de voordeeltjes en de snoepprijsjes voor hoge rechters in Amerika. Rechter Thomas hadden we het toen over. En hij zegt, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar wij moeten het hier doen met een prime minister die het misschien nog wel gekker maakt. Verblijf tijdens kerst en oud en nieuw in een extreem dure villa van een family friend, maar wel op kosten van de belastingbetaler een gevolg meeslepen. Vliegen met een private jet, zelfs de kosten van een airline ticket terugbetalen. Ik snap niet helemaal wat hij daarmee bedoelt, maar in ieder geval, ik heb daarbij een vraag, zegt hij. Komt dit soort uitwassen ook in de US-politiek voor? En komen ze er dan ook mee weg? Net als Trudeau, want daar gaat het over. En hij zegt er ook bij, denk dat Trudeau in zijn politieke nadagen zit. Buiten de grote steden is hij razend impopulair.
Ja, dat klopt. Dat volg ik ook wel. Hij heeft ook wel een paar behoorlijke blunders begaan in de laatste paar jaar. Dat is zeker zo. Komt dit voor? Ongetwijfeld. Het kan bijna niet anders. Omdat al die Amerikaanse leden van het congres, het zijn er bij elkaar 535, die vertegenwoordigen allemaal een district of een staat. En die gaan dus in het weekend meestal heen en weer, houden spreekuur in hun eigen staat of district. En dat gaat vaak met lijnvluchten, maar ook vaak met privévluchten. Alleen volgens mij geven de meesten gewoon netjes volgens de regels dat dan op. Het mag in Amerika. Er geldt altijd iets van redelijkheid. Hè? Kun je er komen zo snel met een gewoon vliegtuig? Of is het handig om een privéjet in te gebruiken? Ja, dat kan. Ik weet ook niet, Nederland heeft ook een regeringsvliegtuig. En daar maakt de koning en de koningin natuurlijk regelmatig gebruik van. Maar dat ding is bijna elke dag onderweg met een of andere minister naar een of andere belangrijke conferentie of topconferentie. Nou, dat hoeft hij echt niet zelf te betalen. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelde. Dit is corrupt. Trudeau doet dingen die wij corrupt zouden noemen. Of dat in Amerika veel gebeurt, ik ben ervan overtuigd.
Ja, ik ook. Ik heb het gevoel hier, geld en politiek, dat is zo'n groot grijs gebied. En als je het inderdaad maar open en bloot doet, dan... Ja, dit klinkt wat gek, maar als je het denk ik gewoon open en bloot doet, dan mag er heel veel.
Ja.
En kom je er ook niet zo snel door in de problemen. Dus volgens mij is dit...
Nee, je kunt altijd een verhaal maken om het te verdedigen. Je woont in een district in Wyoming. En er is een rijke zakenman met een private jet en die haalt je op om naar je district te komen. Dan kun je zeggen, ja, dat ik heb een hele hoop geld bespaard. Want als ik gewoon met een lijnvliegtuig was gegaan, had ik dat moeten betalen. Nu kost het niks en ik ben sneller beschikbaar voor mijn kiezers. Dus je kunt, je kunt er best een frame van maken. En dan wordt het nog heel lastig om te zeggen, geef hem dan eens ongelijk. Hè?
Ja, precies. Ja. En die CEO die levert allemaal banen op in die staat. Dus je moet ook bevriend met hem blijven. Ja, dan ben je er zo.
Ja.
Ja. Dus dank in ieder geval Martin de Bakker. Ook een mooie Nederlandse naam daar in Canada voor deze vraag. Jimmy Ingenpas die zegt... de swing states worden belangrijker dan ooit. Nou, elke 4 jaar natuurlijk. Als democraat in een republikeinse staat is jouw stem eigenlijk verloren. En vice versa ook. Zou je als kiezer in een bijvoorbeeld naburige swing state mogen gaan stemmen om daar het verschil te maken?
Ja, antwoord is nee. Je moet stemmen in de staat waar je woont, of het district waar je woont. Nou is het heel moeilijk te controleren, omdat we weten dat Amerika geen bevolkingsregisters en burgerlijke standen heeft. Dus als jij ergens binnenkomt lopen met en zegt ik wil graag stemmen en een formulier invult of je daar opgeeft als stemgerechtigde, dan kan het. Alleen als het niet echt is waar je woont, dan bega je wel een misdrijf. Het wordt misschien helemaal niet gezien. En je wordt misschien niet betrapt, maar je begaat een misdrijf. Net zoals wanneer je bijvoorbeeld geen belastingaangifte doet. 10-1 dat je helemaal dat je er doorheen zwijnt. Maar het is een misdrijf. Dus op het moment dat ze op het spoor komen, ja, dan ben je de pineut. Dus het antwoord is nee, kan niet.
Nou, weet je wat ik wel eens hoor? Want in Washington, dat is natuurlijk typisch zo'n stad waar heel veel import is. Hè? Allemaal mensen die vanuit het hele land hier komen wonen, vaak tijdelijk. En wat ik vaak hoor is als mensen uit een belangrijke staat komen, dat ze dan zeggen van ik hou mezelf wel ingeschreven in, noem eens in Pennsylvania of waar dan ook. Want ik weet dat daar mijn stem telt en hier in Washington niet natuurlijk.
Nee, ja, maar je
dus
kunt...
dat hoor ik wel eens.
Nee, maar je kan hier ingeschreven worden in Amerika. Niemand is ingeschreven, maar ze houden dan bijvoorbeeld een adres aan.
Ja, dat bedoel ik.
Heb ik ook in New York. Ik ben weliswaar niet stemgerechtigd, maar ik heb een adres in New York en dat kan ik aantonen. Dus als er om wordt gevraagd, kan ik het laten zien. En daarmee ben je niet in overtreding als je zegt ik woon in New York, terwijl je eigenlijk in Washington woont.
Ja. Er is zelfs een actiegroep hier geweest, of een paar zelfs, die zeiden van, was gericht op linkse democraten, die zeiden van, wij moeten allemaal naar bepaalde staten verhuizen, dan kunnen we uiteindelijk die staat van kleur doen veranderen en dan gaan we veel meer verkiezingen winnen.
Dat is waar.
Dat is een groot offer natuurlijk.
Dan heb je wel een paar miljoen man nodig in een beetje grote staat, maar oké. Okay. Nou, hoe zeg je, in Wyoming zou het kunnen, want daar wonen geloof ik maar 800.000 mensen, dus als je daar met 200.000 heen gaat,
ja, ruimte zat daar.
We zijn nu het scenario aan het schrijven voor een Netflix-serie. Dus,
ja, precies. Een nederzetting van... leuke vraag in ieder geval. Frank Tillema dan, die had ook een leuke vraag. Die luistert al vanaf aflevering 46. Dus dat is alweer een tijdje geleden. En die wil het even hebben over die campagnedonaties. Daar hebben we het eerder over gehad. Hoe daarop in wordt gespeeld door de campagnes. En hij vraagt zich nu af, vanuit gedragswetenschappelijk perspectief is het heel aannemelijk dat als je eenmaal ergens voor gedoneerd hebt, je ook eerder geneigd bent om ook daadwerkelijk op die kandidaat te gaan stemmen. Dus het werven van donaties op zich kan dus al de opkomst bevorderen en stemmen binden. Zeker in die swing states natuurlijk essentieel. Hoe kijken jullie daar tegen? Ik vond dit wel een hele mooie, want ik heb wel het gevoel, Bernard, dat dat inderdaad wel zo kan werken.
Ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. Als je zegt, ik doneer geld aan een kandidaat, nou, of aan een partij, dan is de kans dat je daarop stemt echt heel groot. Het hoeft niet. En er zijn ook mensen die op zo'n grote lijst, bijvoorbeeld voor lokale politici, republikeinse donaties doen en voor landelijke democratische giften. Dat bestaat, komt veel voor zelfs. Dus ja, dat kan, maar ook als je dat onderscheid maakt, gesteld dat je landelijk de republikeinen steunt, nou, de kans dat je dan niet op Trump stemt lijkt mij zowat uitgesloten.
Ja, dat denk ik ook. Het is toch een soort klantenbinding ook. Hey, zullen we hem daarmee afsluiten, BNR, deze aflevering?
Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 06-28-13-50-20.
Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar die fantastische monk. Ik heb er weer de hele podcast uit kunnen drinken. Hij drinkt heerlijk. Hij is ook leeg op dit moment, dus dat is goede timing. Volgende week gaan we er weer eentje weggeven, dus wees er vooral bij. En abonneer je natuurlijk ook op de podcast, hè. Dat is ook belangrijk. Bernard, ik ga weer terug naar het grote rechtbankdrama. Meerdere rechtbankdrama's tegelijkertijd die ik hier weer via de tv ga volgen. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.